Welkom bij de podcast van City Life Church Breda. Dit is de opname van zondag 15 april 2018. Jurien ten Brinke spreekt over het thema roeping. Wil je meer informatie of heb je vragen? Kijk dan op onze webpagina www.clcbreda.nl. Veel plezier en zegen bij het beluisteren van deze MP3.
Zo, dat is altijd mooi, mensen, om met een hartelijk welkom hier voor een groep te staan. Mooi om hier te zijn vanmorgen. Wellicht ben je zelf al gewoon als gast hier. Ik ben dus als gast vanmorgen hier bij jullie om wat te delen over de dingen die God in mijn leven gelegd heeft. En hoe ik dat samen met mijn vrouw Janet en de kinderen probeer vorm te geven in Apeldoorn, daar waar ik woon. Dus als jij gast bent, nou ja, weet je, iedereen heeft een verhaal. Jij hebt een verhaal. Ik zei net al tegen Robert, je hebt mij nu uitgenodigd om vanmorgen hier iets te vertellen. Maar met dezelfde gang had jij, zoals je nu hier op een stoel zit, hier kunnen staan. Omdat ik geloof dat elk verhaal geschreven wordt door God als de regisseur. En dat elk verhaal dus ook uniek is. Dus op voorhand vind ik het heel fijn om te zeggen. Mijn verhaal en iets wat ik zal delen vanmorgen, dat is niet meer bijzonder of specialer dan dat jouw verhaal bijzonder en speciaal is. Dat is echt de basis wat mij betreft van wat ik je vanmorgen graag wil vertellen. Nou, al een paar leuke foto's laten zien. Ja, ik ben een jochie wat is opgegroeid in een christelijk gezin. Dus eigenlijk altijd al wel iets met geloof en met God en met de moeilijke woorden als roeping gehad. Ik kan me herinneren dat ik een heel jong gastje was van een jaar of 8, 9 jaar oud. En ik eigenlijk al heel graag iets wilde doen voor de armoede en kinderen die in armoede leefden. Ik herinner me als ik dan de beelden zag op het journaal of een foto in de krant van een kind wat in armoede leefde. Dan dacht ik, oh, hier wil ik graag wat aan doen. Ik wil van betekenis zijn. En dan praat ik daarover met mijn vader en mijn moeder. En dan bad ik daarvoor met mijn broertje of mijn zusje. En dat maakte dat ik toen ik wat ouder werd en ging studeren, toen dacht ik, weet je, ik ga voor een medische studie. Dan kan ik mooi via Artsen zonder Grenzen of zo erop uit om van betekenis te zijn. En naast dat ik dat gedaan had, had ik een hbo-theologie studie gedaan. Ik dacht, dat is een prachtige combinatie om daarna iets van een tropenstudie te doen en een periode naar het buitenland te vertrekken. Nou, toen leerde ik Janet, mijn vrouw, kennen. En een prachtige, mooie, lieve vrouw. Inmiddels, Robert zei het al, kijk, hier heb je een fotootje van ons gezin. Inmiddels 6 kinderen. Ja, wie doet dat nog in 2018? 6 kinderen. Dat is niet meer van deze tijd, hè? Nou ja, wij vinden dat prachtig. We genieten daarvan. Dat is heel erg leuk. En tegelijkertijd keihard werken om die gasten een beetje goed op te voeden in deze bijzondere tijd. Maar tot nu toe zijn we heel erg gelukkig en heel erg blij met... We geloven dat God ons deze kinderen gegeven heeft. Dat hij schepper van het leven is. En dat is prachtig. Maar voordat al die 6 kindjes er kwamen, waren we met z'n tweeën. En veel gepraat met elkaar over roeping. Ik ervoer heel sterk al, want ik vertelde zo klein als ik was, dat ik graag iets wilde doen aan de armoede en het onrecht in de wereld. Dus met Janetta veel over gepraat. We waren allerlei weekenden gegaan, met organisaties gaan praten over zendingswerk en over dat moeilijke woord roeping. Wat is dat dan precies? Je zou het kunnen uitleggen als Gods verlangen, Gods bestemming voor jouw leven. Dat hij heel graag wil dat jij de goede keuzes maakt. Dat je samen met hem gewoon je leven mag leven in vrijheid. Dat het niet een of andere mal is waar je, of een soort keurslijf waar je in moet leven, maar dat je gewoon in vrijheid je keuzes mag maken, dat het Gods verlangen is dat je de goede keuzes maakt die goed zijn voor jezelf en goed voor mensen om je heen. Nou, iets van dat wilden we graag doen. Wij vertrokken een week na ons trouwen, prachtige huwelijksdag gehad, vertrokken we naar Afrika en daar waren we 4 weken om ons te oriënteren op ontwikkelingswerk. Dus we gingen veel mee met organisaties die echt in de bush, zeg maar, medisch werk deden. En ik had de tijd van mijn leven. Ik vond het echt grandioos. Het was 1-op-1 in mijn bestemming. En je kunt er allerlei woorden van geven. En ik zat heerlijk in mijn vel. En ik vond het fantastisch. Heerlijke huwelijksreis. Maar mijn vrouw, Janet, vond het 1 groot drama. Ik zeg wel eens, we zijn nu 15 jaar getrouwd. Ze heeft in die 15 jaar niet zoveel gehuild als tijdens die huwelijksreis door Afrika. Wat een sukkel ben je dan, hè? Dat je je mooie vrouwtje meeneemt naar Afrika. Maar in een stoffige stad, Dodoma, zaten we. Niks te beleven. Het was hem echt niet. Het was hem echt niet. En achteraf zeg ik wel eens, als ik had doorgedrukt en daar was gaan wonen, dan was ze misschien wel dood gegaan. Nou, dat kan niet de roeping zijn over je leven. Dat je je vrouw meeneemt naar een stoffige stad en daar gewoon niet je leven kan leven. Dus we kwamen na een maand terug. De laatste paar dagen zouden ze in Zanzibar echt onze honeymoon vieren, maar het was een drama. Ze vond het echt niks. Dus ze wou zo snel mogelijk weer terug naar Nederland. Zodat ze weer een beetje Europese kenmerken zag en weer een beetje oké voelde. Nou, je kunt je voorstellen, dat eerste jaar van ons trouwen, van ons huwelijk, dat was best een beetje pittig. Dat was niet makkelijk. Want ja, ik had allemaal kaarten erop gezet, joh. Twee studies ervoor gedaan en heel mijn familie en iedereen wist, joh, er ging er maar één zending en dat was Jerien. En ik had er ook al een beetje iets van me gemaakt, denk ik zelf. Van, oh, dat was echt het enige plan wat God voor mijn leven had. En het voelde soort van alsof mijn kaarthuis, misschien ken je dat wel in je eigen leven, dat alles soort van in elkaar zakt als een soort pudding of een kaarthuis dat in elkaar klapte. Het was eigenlijk niets meer. En ik zat dan in Apeldoorn, we woonden in een appartementje. En ik dacht, Heere God, hè? Mijn leven lang ben ik met deze dingen bezig. Alles is voorgesorteerd op dat land, op Afrika. Dit is toch uw bedoeling over mijn leven? En u heeft zo vaak dat bevestigd tijdens een conferentie of tijdens een gebed. Of dat iemand tegen me zei, ja, je bent echt wel een type hoor om naar Afrika te gaan. Dan dacht ik, ja, zie je wel, ik moet naar Afrika. Nou, lang verhaal kort. Het werd hem echt niet. En ik had ook je net beloofd, we moeten hier echt een paar hele goede gesprekken met wijze mensen, met grijze haren overvoeren, die wat ouder zijn. Jonge passie en oude wijsheid, dat is de gouden combinatie volgens mij. We hebben elkaar nodig, dus dat hebben we gedaan. Met een aantal oudere mensen een paar mooie gesprekken gehad en samen gebeden en veel gepraat, Jeanette en ik ook samen. Nou, in die periode, ik denk zo'n anderhalf jaar later, 2004, 2005, ben ik bij Stichting Compassion terechtgekomen. Robert zei er al iets over, een kindsponsororganisatie. En wat we doen, dat is eigenlijk niets anders dan lokale kerken wereldwijd ondersteunen om zoveel mogelijk de kinderen te bevrijden van extreme armoede. Kinderen die in een sloppenwijk leven, die echt niet dat krijgen wat mijn kinderen en wat jouw kinderen, als je kinderen gekregen hebt, hier in Nederland ontvangen. Kinderen die zich echt niet kunnen ontwikkelen, die in een soort negatieve spiraal zitten, daar zelf niet uit kunnen komen. Meer negatieve aandacht krijgen dan positieve bevestiging. Wat we allemaal nodig hebben. Elk mens is uniek, dat geloof ik. Jij en ik, we verlangen allemaal. En we hebben het allemaal nodig dat we regelmatig een compliment krijgen. Dat ze zeggen, joh, dat heb je goed gedaan. Van, joh, ik hou van je. Of, joh, je mag er zijn. En niet op een goedkope, platte manier, hè, want je kunt er ook weer in doorslaan. Maar dat je ervaart, hey, die persoon die meent dat. En dat doet iets. Kracht van woorden groeit, dat doet je groeien. Nou, dat hebben die kinderen over het algemeen helemaal niet. In tegenstelling, er is heel veel kwaad en heel veel boosheid in de wereld. Nou, ik heb regelmatig die Bijbel doorgebladerd en een Bijbeltekst die voor mij heel leidend is geworden in de dingen die ik mag doen, gewoon in het leven hier in Nederland, maar ook voor die organisatie Compassion, is een Bijbeltekst die staat in Spreuken, Spreuken 31. Ik heb een slide daarvoor, zodat je even kan meelezen. In Spreuken 31, vers 8 en vers 9, staat zo heel duidelijk een oproep van God om op te komen voor kinderen die niet voor zichzelf kunnen opkomen. En daar staat dan, spreek voor hen die weerloos zijn. Spreek voor hen die weerloos zijn. En bescherm het recht van hen die vertrapt worden. Spreek, oordeel rechtvaardigen, geef armen en behoeftigen daar waar ze recht op hebben. Nou, dat is een hele mond vol. Maar het laat iets zien van het verlangen van God, daar ben ik zo van overtuigd. Dat het Gods verlangen is dat mensen, en zeker wij mensen die in Nederland behoren bij de 4% rijkste van de totale wereldbevolking. Ik heb altijd gedacht, als ik in de Bijbel dingen las over rijken, dat het dan de mensen zijn met nog veel meer geld dan dat ik heb. Maar ik heb geconcludeerd, of ik ben tot ontdekking gekomen, dat als het gaat over de rijken, dan dat het over jou en mij gaat. Omdat wij over het algemeen, ja, de meeste hebben, gewoon puur doordat je sec in Nederland geboren bent. Dat we geroepen worden, en of je nou christen bent of niet, ik geloof dat geldt voor de universele wereld, voor elk individu, elk mens. Dat we spreken voor hen, even terug naar die tekst, spreken voor hen die weerloos zijn. Dat het belangrijk is om een stem te zijn voor mensen die geen stem hebben. Dat je geroepen bent om recht te spreken, om altijd voor de waarheid te gaan. En niet ten koste van een ander, ten voordele van jezelf, met een omweggetje. En hoe makkelijk doen we het, hè? We zijn zo, het gaat zo vanzelf, omdat dat een beetje in ons zit. Dat we liever, nou ja, onszelf ontwikkelen en met onszelf bezig zijn, dan dat we die ander op het oog hebben. En ik geloof dat wel het verlangen en het hart van God is. Dat er mensen op zijn aarde zijn die recht spreken, die gaan voor de waarheid. Nou, deze Bijbeltekst die hier achter mij op het scherm zit, dat is een Bijbeltekst die echt leidend is geworden in mijn leven. Spreek O de rechtvaardigen, geef armen en behoeftigen daar waar ze recht op hebben. En ik vind het prachtig, weet je, als ik dan terugkijk en het gaat over roeping. En als het gaat over je, tot je bestemming komen en leven in de weg die je mag gaan. Als ik terugkijk vind ik het heel mooi dat ik uiteindelijk gewoon via die organisatie Compassion regelmatig reizen mag maken. En mooie mensen als Robert en Anastasia mag meenemen om het werk te laten zien. En in Nederland een soort van beweging mag creëren van mensen die niet alleen met zichzelf bezig zijn, maar dat we een beetje, stukje bij beetje met elkaar leren om van betekenis te zijn voor de mensen, vooral ook om ons heen. In je straat, het werd al gezegd, op je werk. Om een luisterend oor te zijn of een arm om iemand heen te slaan als hij of zij het nodig heeft. Of alleen al even een knipoog. Misschien niet eens met woorden. Het kan cruciaal van betekenis zijn voor die ander die misschien net even die bemoediging of die bevestiging nodig heeft. Nou, wat is dan de situatie in de wereld? Wat mij echt aan mijn hart gaat en waar ik onder lijd, ik denk dat ik dat kan zeggen, is dat er zoveel kinderen, je zag net een mooi fotootje van mijn gezinnetje, maar zoveel kinderen niet dat leven kunnen leven wat mijn kinderen kunnen leven. En als het dan gaat over aantallen, dan zijn er maar liefst 385 miljoen kinderen onder de 5 jaar, dus dan heb je het alleen over kinderen onder de 5 jaar, die leven in extreme armoede. En wereldwijd hebben we met z'n allen afgesproken, wanneer leef je nou in extreme armoede? Als je moet zien rond te komen als gezinnetje van minder dan $1,90 per dag. Dat zijn dus een heleboel kinderen. Als die kinderen waar we het nu over hebben, en dat is natuurlijk een grandioos groot getal, daar kunnen we ons eigenlijk geen voorstelling bij maken. Maar als die kinderen ziek worden, of bijvoorbeeld een extreme vorm van diarree krijgen, ja, dan zijn ze zomaar dood. Als die kinderen ziek worden, krijgen mijn kinderen met dezelfde ziekte, tuberculose of noem het maar op, een spuitje of een pilletje. Joh, je bent een paar dagen een beetje aan de bank hangen en ze gaan weer naar school. Maar de realiteit van de kinderen die in dit getal zitten, 385 miljoen, dat zijn kinderen dat als ze zo'n ziekte krijgen, is er geen spuitje of ze zijn niet gevaccineerd. En dat betekent dat ze daadwerkelijk een soort lijdensweg gaan en in een paar dagen weg kunnen zijn. Voordat ze überhaupt hebben kunnen leven. Alweer een hele poos terug was ik op de Filipijnen. En daar was ik op Smoky Mountain, een grote vuilnisbelt. En daar zie je dat ook, hè, waar de kinderen als het ware gewoon geboren worden en er ook weer doodgaan. Waar kinderen gewoon eigenlijk de hele dag een beetje op zoek zijn naar waardevol plastic. En dan een paar keer verzamelen ze dat in de week en dat brengen ze naar een lokaal marktje. En dat verkopen ze dan voor een paar dollarcent. That's life. Dat is hun leven. Nou, ik geloof met heel mijn hart dat dat niet de roeping is van God voor hun leven. Dat dat niet het verlangen van God is voor deze kinderen. Sterker nog, ik geloof dat die kinderen voor de Heere God, omdat ik geloof dat Hij de schepper van hen is, dat voor de Heere God deze kinderen die je hier nu ziet op het scherm, die ik ontmoet op de Filipijnen, op Smoky Mountain, op het vuilnis, dat die even belangrijk zijn als mijn kinderen. En als jouw kinderen. Dat is echt waar. En natuurlijk heb jij daar niks mee of minder mee, omdat je ze niet kent. Ik heb ze ontmoet, ik heb een dag met ze opgetrokken daar op het vuilnis. Maar voor God is het even waardevol. Want God zegt dat elk individu, elk schepsel van hem uniek is, waardevol is. Nou, als ik dat tot me laat inwerken, dat dit kinderen zijn die geliefd zijn, net zo geliefd zijn door hun schepper als mijn kinderen, nou, daar wil ik daar mijn tijd aan geven. En kan ik geen koelkasten verkopen? Ik ga ook geen kindjes verkopen, begrijp me goed. Maar wil ik heel graag, met alles wat in me is, iets van mijn tijd geven, iets van mijn talent inzetten. Om deze wereld een beetje mooier te maken. 2-3 jaar geleden kwam er weer een hele grote stroom vluchtelingen. Hè? Misschien heb je er wat over gelezen. Ja, ik denk dat het niemand voorbij is gegaan. Bizar dat in onze tijd, sinds de Tweede Wereldoorlog, niet groter aantal mensen op de vlucht is gegaan als de afgelopen periode, de afgelopen jaren. Maar liefst 60 miljoen mensen die letterlijk op de vlucht zijn. Die dus hun auto, hun huis, hun spullen, alles achter zich gelaten hebben, vertrokken zijn, om wat voor reden dan ook. En daar kunnen we natuurlijk van alles van vinden en van zeggen. We hebben nu geen tijd voor om daarover in discussie te gaan. Maar het feit dat mensen dus als het ware alles achter zich laten, alleen dat al, hè. Als je de tijd daarvoor neemt om daar zo over na te denken, wat dat betekent. Dat jij dus je huis, je spullen, alles achter je laat, alleen een rugzak meeneemt. Zegt, doei, wij zijn weg. En uit Nederland vertrekt, uit Breda vertrekt. Of waar dan ook maar woont. Richting een plek gaat waarvan je denkt, oh, hopelijk zijn daar betere mensenrechten. Of hopelijk is daar beter een baan te komen, enzovoort. 60 miljoen mensen. Het zijn complete volksverhuizingen die gaande zijn. En de foto die me heel erg aangreep in de afgelopen jaren rondom die vluchtelingenproblematiek was de situatie in Syrië. Natuurlijk hebben we allemaal daar wel wat beelden van gezien en wat filmpjes van gezien. Maar complete dorpen gewoon massaal op de vlucht gaan vanwege geweld. Vanwege honger. Nou, Jeanette en ik heb je iets verteld over hoe dat gegaan is. Hoe God daarmee zijn weg is gegaan in onze levens vanuit een stukje roeping. Wij kunnen dan niet stil blijven zitten. Wij komen dan in beweging. Nou, wat gebeurde er in Apeldoorn? Was een eerste soort noodopvang in Nederland. En er kwamen 400 Syriërs. En er was wat reuring in Apeldoorn. En mensen in de Veluwe, op de Veluwe zijn niet zoveel gewend. Jullie in een grote stad als Breda zijn natuurlijk veel meer gewend. Daar was volop discussie. Over de marktwaarde van de huizen die naar beneden zou gaan als de 400 Syriërs in Apeldoorn zouden komen. Volop discussie over het opschalen van de politie, omdat het allemaal verkrachters zouden zijn. En er werd gediscussieerd, joh, er was geen houden aan. En op een avond waren we met 1500 Veluwenaren in een grote gymzaal, de week voordat die mensen zouden komen. En er werd flink gediscussieerd, nog voordat die hele hype zeg maar, over heel Nederland zou gaan en allerlei avonden belegd zouden worden. We waren de eerste zo'n beetje. En toen heb ik een statement gemaakt. Toen hebben we ook de microfoon gevraagd en gezegd, joh, we kunnen discussiëren over van alles nog wat. En het is allemaal heel begrijpelijk. En het gebeurt bij een aantal mensen natuurlijk vanuit angst. Maar laten we dan voordat deze mensen komen gewoon iets moois bouwen. Dat die mensen zich welkom voelen. En voordat het kan escaleren en voordat mensen vanuit angst of vanuit ellende gekke dingen gaan doen, laten we de deuren van ons huis openen en deze mensen welkom heten. Gewoon eens een hapje mee laten eten, een bakje thee of koffie drinken. En met handen en voeten proberen duidelijk te maken wat voor type mensen wij zijn hier op de Veluwe in Apeldoorn. Nou, zo gezegd, zo gedaan. We hebben een soort van Facebookpagina aangemaakt, gastgezin voor een vluchteling. En in die week explodeerde dat. Het was heel mooi, het explodeerde. In heel Nederland waren er bijna 30.000 mensen die hun gegevens bij ons achterlieten en zeiden, ja, dat wil ik. Als er vluchtelingen naar Nederland komen, en nogmaals, er is natuurlijk heel veel over te zeggen, over migranten en echte vluchtelingen enzovoort. We zijn echt niet naïef met z'n allen, hè? Dat weten we. Maar in ieder geval, zet die deur van je huis open en laat iets van je gastvrijheid zien. En als je christen bent, laat iets van God zien, in wie hij is, door gewoon gastvrij te zijn. Te laten zien wie je bent. En iets van je tijd te geven. Nou, dat was prachtig. Dat was prachtig. Er gebeurden hele mooie dingen. We hebben heel veel mensen mogen inspireren. Ja, dat is dan blijkbaar. Ik dacht dat mijn leven of mijn roeping soort van in Afrika lag. Maar we ontdekten met elkaar dat gewoon in Apeldoorn was. Gewoon op dat plekje waar wij leven en bewegen. En ik hoop tegelijkertijd, want nogmaals, elk persoon heeft zijn of haar verhaal. Dit is niet bijzonder of speciaal. Dit past gewoon bij wie je net en ik zijn. We hebben veel energie gekregen. Dus we kunnen daar dan ook gewoon veel organiseren en veel doen. En nota bene nog met 6 kinderen. Dat gaat gewoon, dat past bij ons. Maar het leuke is dat jij ook gewoon op jouw manier jouw talent en iets van je tijd mag geven. En dat heel veel doet ook van binnen als je dat doet. En wellicht herken je dat al lang. Nou, een ander droompje waar wij al een paar jaar met de gemeente Apeldoorn over in gesprek waren, was dat we heel graag een oude school wilden kopen die al jaren leeg stond, om vanuit meer ruimte die we kregen iets kunnen delen. En na meer dan 30 gesprekken en 6 jaar geduld hebben en wachten en iedere keer het verhaal weer anders horen vanuit de gemeente Apeldoorn, konden we uiteindelijk na 6 jaar vorig jaar, begin 2017, een school kopen. We hebben een stichting opgezet, Stichting Old School Apeldoorn. En vanuit die stichting zijn we begonnen om gewoon ons leven meer te delen. We hebben 4 lokalen achterin het gebouw helemaal veranderd tot woonhuis. Daar wonen we nu bijna alweer een jaar. En we hebben het middelste gedeelte verbouwd tot een soort buurthuis. Een soort woonkamer, een soort zorgboerderijachtig dingetje. Waar mensen uit de buurt kunnen komen voor een bakje koffie. En waarin we allerlei mooie activiteiten de komende jaren gaan ontplooien in de wijk. Het is een beetje een soort volksbuurtje tijdens het WK en het EK. Wat we veel te lang geleden hebben kunnen vieren. Is het allemaal oranje gekleurd. Echt zo'n soort volksbuurtje. En daar willen we graag gewoon iets van Jezus laten zien. En dat is prachtig. In ontmoeting met mensen. Heel simpel, heel relaxed. We hebben niet een soort van verborgen agenda, maar gewoon in wie we zijn, delen we dat. En we hadden wat ruimte over. Aan de voorkant hebben we 3 lokalen verbouwd tot 6 woonunits, waar we tienermoeders opvangen. Dat doen we samen met een hulporganisatie. Die doen de hulp en wij doen gewoon de leuke gesprekken. Heel chill, gewoon als buren, samen met een ander gezin. Dat is mooi, dat past bij ons. Stichting Old School. We hadden in het najaar een opening waar een heleboel mensen uit de buurt kwamen. Heb ik een fotootje van, dat je er een beetje een beeld bij hebt. Erg gezellig, hadden een mooie tent op het schoolplein neergezet. En dat is dan zo leuk om gewoon een feest te kunnen vieren. En als ik dan terugkijk, denk ik, oh, er zijn zoveel momenten in het leven van Jeanette en van mij geweest. We hebben nog weinig ellende meegemaakt hoor. Maar ja, iedereen op zijn eigen manier. We hebben wel momenten gehad dat we het echt niet meer wisten. Dat we dachten, ja, God, hoe zit dat nou? Wij hebben een verlangen om u te dienen. Of we hebben een verlangen om onze tijd en ons talent te geven. Moet dat zo lang duren? Moet ik 6 jaar lang geduld hebben en wachten voordat ik die school kan kopen? U kunt toch wel wat sneller reageren? U kunt het toch al een beetje regelen in het gemeentehuis? Man, ik ga 5 jaar eerder dood dat ik 30 gesprekken heb gehad daar in het gemeentehuis. En tegelijkertijd, als je dan terugkijkt, en wellicht herken je dat ook. Misschien is dat dan nieuw voor je. Ik geloof dat het zo werkt. Dat zeg maar, als het gaat over roeping. Als het gaat over je leven leven en zoeken naar het plan van God met je leven. Dat is bidden, dat is als het ware zo doen. Heere God, wilt u me helpen? Laat zien wat de weg is. En tegelijkertijd gewoon niet op je kont gaan zitten, maar gewoon gaan. Gewoon je ding doen. Gewoon stappen zetten, overleggen. We hadden dik 8 ton nodig. 850.000 euro om die toko te kopen en te verbouwen. Nou, ik zal je zeggen, ik werk nog 3 dagen bij een zendingsorganisatie en dat verdien ik daar niet. Dus het was zo'n zoektocht in de jaren. En telkens dacht ik, nee, ik moet nog niet over geld nadenken. We moeten eerst andere processen gaan met die gemeente Apeldoorn. En we baden ervoor en ik zei tegen God en ik sprak wat ondernemers. En toen kwam er een ondernemer, ik vertelde het net even snel aan Robert. Joh, Jerien, ik zou het je zo kunnen geven, want God heeft me heel veel geld gegeven. En ik dacht, nou, kom maar op. Is dat ook afgetikt? Vink, check. Kunnen we gaan verbouwen? En toen zei hij, ik ga dat niet doen, want jij moet dat proces samen met je vrouw met God gaan. Als je je plan en je droom aan God geeft, dan wordt het niet het project van Jorien en Jeannette, maar wordt het straks Gods project. En dan gaat hij veel meer zegen geven. En wat is zegen? Dat is al het goede van God. Dan gaat het pas ontwikkelen zoals hij het wil. En dat zijn dan van die lessen die je gewoon leert door te praten, door te luisteren. Door gewoon je plan of je verlangen, dat het in je hart zit, te delen met mensen die je vertrouwt. En het is zo mooi van God dat hij dan ook gewoon mensen op je pad, op je levensweg brengt, die soms gewoon even jou een knipoogje geven of een duwtje in je rug die je nodig hebt. En dat is geen vroom verhaal, want dat is gewoon, of heel christelijk, dat is gewoon hoe het werkt. Vraag het maar aan christenen, mensen waarvan je denkt, of waar je misschien wel een beetje van denkt, die zijn gelovig. Misschien vind je dat een beetje creepy of eng of wat dan ook. Maar we maken er vaak wat van, hè. Daarom nogmaals, elk verhaal is uniek. Dit is niet een bijzonder verhaal van mij, want als ik eerlijk ben heb ik gewoon een bepaalde schroom om het te delen. Omdat ik niet wil dat je denkt, wow zeg, dat is even tof. Nee, elk verhaal mag verteld worden. En ik ben er zo van overtuigd dat Gods verhaal, dat jouw verhaal ook Gods verhaal is. Maar tegelijkertijd inderdaad wel met open handen, Heere God, ik ken u helemaal niet. Misschien zit je hier wel bij je meegekomen als gast en denk je, wat is dit joh? Wat is dat dan en herken je dat niet? Het begint gewoon met je openstellen voor God. Heere God, als u echt bestaat, nou kom maar op dan. Laat het maar zien. Waarin zie ik dan dat u daadwerkelijk er bent? En als je dan je oren opent en goed luistert, dan kun je zomaar wat verhalen horen van Gods plan met mensen. Nou, dat vind ik prachtig. Op maandagavond eten we met al die meiden, met al die tienermoeders die er wonen. Dat zie je hier in die gemeenschapsruimte. We hebben een cateringteam gestart. En mensen die doen dan hun best zeg maar, om een heerlijke maaltijd te maken. We krijgen dat van de lokale Albert Heijn. Dat is dan de voedsel wat net over de datum is. Maar waarvan we denken, nou, dat kunnen we nog prima eten. We zijn nog steeds niet ziek geworden. Dus dat gaat gewoon oké. En dan maken ze iedere keer weer dat cateringteam van mensen te wijken. Mensen uit verschillende kerken een maaltijd. En we hebben gewoon dikke lol. Wat is er mooi dan dat je met je 6 kinderen kan aanschuiven op maandagochtend of maandagavond om 5:30. Dat er voor je gekookt is. Hartstikke leuk. Daar genieten we erg van. Nou, ik denk dat je ergens al wel met je aanvoelt dat niet bij mij of bij je net zelf vandaan komt, maar dat we geïnspireerd worden door God als schepper van het leven. En daarom tot slot wil ik daar nog een aantal dingen over zeggen vanuit een Bijbelvers, waar wij daadwerkelijk echt gewoon ja, door geïnspireerd worden om dat leven te leven. En dat kun je lezen bijvoorbeeld in Johannes, in Johannes 3 vers 16. Dat is een vriend van Jezus. En die vriend van Jezus die heeft een paar jaar met Jezus gewandeld door Israël en zo. Dat kennen we natuurlijk allemaal, Israël. 2000 jaar geleden heeft Jezus daar 33 jaar rondgelopen en heel veel mooie dingen verteld over de bedoeling van het leven. Gesproken over roeping, van wat het plan van God is met zijn schepselen, met mensen. En een aantal vrienden hebben heel dicht bij Jezus gewandeld 3 jaar lang en heel veel van hem geleerd. God, Jezus vertelde dan over het plan van God. En het mooie is dat een van die vrienden, een van die discipelen, Johannes, dat Johannes zoveel leerde van hem, dat Johannes heel veel geschreven heeft over liefde. En ik geloof, lieve mensen, dat elk mens daarna verlangt. Wij vullen ons heel vaak met een nieuwe dikke auto of een iets groter huis of op een gegeven moment een nieuwe vrouw of een nieuwe partner. Of, weet je, er kan van alles gebeuren in ons leven waardoor wij een soort van weer iets nieuws nodig hebben. Maar ik geloof dat het ten diepste één ding is wat we verlangen en dat is onvoorwaardelijke liefde. Onvoorwaardelijk geaccepteerd worden, gekend worden, gezien worden. En laat God nou de bron van die liefde zijn. Ik heb het zelf ontdekt. Hij is echt de bron van liefde. Bij hem komt het allemaal vandaan. En daar schrijft dan Johannes over. En dan zegt hij, weet je, als jij verlangt naar liefde. Nou, dan zegt hij, wat liefde is, want dan moet je eerst een beetje helder hebben wat het is. Dat hebben we geleerd van Jezus, die zijn leven voor ons gegeven heeft. Jezus die als een deel van God naar de aarde gekomen is. Zichzelf als het ware heeft gepresenteerd, heeft laten zien. Als voorbeeld van wie God is. Daarin zo duidelijk gemaakt heeft dat hij de God is die liefde wil uitdelen aan mensen. Dat het oordeel over slechte keuzes van mensen, dat mensen elkaar haten en kapot maken, dat God daar boos over is. Maar dat hij die boosheid als het ware een soort van een plek gegeven heeft in het leven van Jezus. Nou, 2 weken geleden zijn we daarover aan het nadenken geweest met 2,5 miljard christenen wereldwijd, Pasen. Misschien ken je dat niet. Maar toen hebben we stilgestaan bij dat offer van Jezus. Dat de boosheid van God uiteindelijk gestild is in zijn zoon Jezus. Die op onze aarde gewandeld heeft. En dat Jezus aan een kruis gehangen heeft. En dat hij zeg maar alle onrecht en alle verkeerde dingen van mensen gedragen heeft. Tot op het kruis, waardoor de straf en de zonde zeg maar betaald is, vergeven is. En God zegt, in mijn zoon Jezus vergeef ik mensen. Omdat het offer daarvoor heeft plaatsgevonden. Nou, dat is wat Johannes zegt. Wil je weten wat liefde is? Kijk dan naar Jezus. Die gaf zijn leven voor ons. Zodat jij in vrijheid mag leven. Op deze bijzondere plek. Waar in het verleden zoveel duisternis is geweest. Zoveel gebondenheid. Waar mensen zochten naar hier in de gevangenis. Nou, wat is nou God, wat is nou mijn roeping? Wat is nou mijn bedoeling hier? Wat is de bedoeling van het leven? Wat doe ik hier eigenlijk? Mijn leven is in en al kloten. God laat zien dat het zijn verlangen is. Dat mensen, wat ze ook gedaan hebben, in vrijheid zouden leven. Die liefde zouden ontdekken. En Jezus is daar het voorbeeld van. En dan zegt Johannes, ook daarom horen wij ons leven te geven, onze broers en onze zussen. Wow, dat kan niet. Ik kan toch niet een aanvolging van Jezus mijn leven geven? Heere God, dat is veel te groot. Sorry, dat gaat me niet lukken. Dat gaat me echt niet lukken. Dat doe ik niet. En tegelijkertijd hoop ik dat je in mijn verhaal van een paar minuten iets hoort over dat wel gebeurt. Dat God op de een of andere manier in ons hart iets losgemaakt heeft om uit te delen. Dus ja, ik wil mijn leven geven. Niet om koelkasten te verkopen. En daarmee zeg ik niet als jij dat wel doet dat niet oké is. Maar ik wil mijn leven geven om te investeren en te inspireren. Te geven van mijn talent. Te geven van mijn tijd. Te geven van mijn geld. Zodat ik het niet allemaal voor mezelf hou, maar dat anderen er ook gelukkig van worden. Dat we samen, hand in hand, schouder aan schouder, van betekenis mogen zijn. Lieve mensen, dat is het verlangen van God. Daar ben ik zo van overtuigd, dat komt uit mijn tenen. Dat is het verlangen van God voor deze kerk in Breda. Dat jullie, zoals je hier zit, dat je als het ware gewoon een lichtend licht bent, wat schijnt in donkere plekken. Waar je in de liefde van God, als het ware, iemand kan helpen. Om weer op te gaan staan. Waar je vanuit de liefde van God van betekenis mag zijn. Die schouder om uit te huilen. Of die arm om een ander te troosten. En dat vind ik zo mooi. Dat God mensen daarvoor gebruikt zoals jij en ik zijn. Heel simpel. Dus terug tot slot naar roeping. Misschien vind je dat een heel lastig woord. Ik geloof gewoon, en er valt wel meer over te zeggen, maar de tijd is op. Ik geloof gewoon dat je leven is. Met open handen. Heer God, laat het maar zien. En misschien vind je dat wel heel moeilijk. Ik vond het heel moeilijk om 8 ton bij elkaar te fietsen. Dat was echt, jongens, dat was onmogelijk. Maar het gebeurde. Het gebeurde doordat we ons daarvoor openstelden. En natuurlijk wel bezig waren. Erover vertelden. Nou, ik zou 20 dingen kunnen vertellen wat er gebeurde met die school allemaal. En hoe God dat laat zien. Hoe God dat zegent. Ik geloof dat God het ook aan jou wil geven. Misschien geen 8 ton, als je dat niet nodig hebt. Maar wel dat wat jij nodig hebt. Vraag het maar gewoon. Heere God, als u werkelijk bestaat, als u werkelijk een plan met mijn leven heeft, laat het zien. Ontvouw dat maar. En tegelijkertijd gaan. je ding doen. Het talent wat God je gegeven heeft, maximaal inzetten. Je tijd geven. Maar wel een soort van verwachtingsvol. Heer, laat het zien. Ik wil graag voor jullie bidden. Ja, Heere God, bedankt. Dank u wel dat wij hier gewoon zijn en de tijd hebben genomen blijkbaar om te luisteren. En te zingen. Of misschien wat te kijken als we het allemaal wat onwennig vinden en het niet zo goed weten. Bedankt dat u zo'n liefdevolle God bent. Dat het uw wezen is. We zouden er nog veel meer over kunnen vertellen. Maar dat het uw bestaan en uw wezen is om liefde uit te delen. En ik bid dat voor vanmorgen. Voor deze dag. Dat u in uw grootheid en in uw almacht en vanuit uw liefde, gewoon heel veel van uw liefde uitdeelt op dit moment aan de mensen hier in dit mooie gebouw. In deze kapel in Breda. Wat een bijzondere plek, Heere God. En wat geweldig dat u mensen die gevangen zitten wil vrijmaken. Dat u mensen die misschien wel op zoek zijn naar waarheid, laat zien wat waarheid is. Dat u, Geest van God, zo persoonlijk aanwezig wil zijn in onze levens. Dat u dat vlammetje of dat verlangen wil aanwakkeren. En groter en sterker wil doen maken. Zodat we in beweging komen. En u eren met ons leven. Vader, ik wil heel concreet bidden voor mensen die hier zitten vanmorgen. Die misschien wel op zoek zijn naar u. Geest van God, wilt u spreken in waarheid. Laat zien wie u bent. En wilt u afbreken en wilt u doorbreken wat niet goed is. Waar de tegenstander van u misschien nog wel gewoon zeggenschap heeft. Ik weet het niet. Maar wilt u dat nu doen, op dit moment? Wilt u dat de komende periode doen in een proces van misschien wel heelheid? Wilt u komen? En wilt u aanraken? Open onze oren, Heere God, dat we uw stem zullen verstaan. Open ons hart, dat er wat mag gebeuren van binnen. En we zullen groeien. Open onze ogen, raak onze ogen aan, dat we u zullen zien. En raak onze mond aan, dat we de goede dingen zullen zeggen. Dat we niet zullen liegen ten koste van een ander, maar dat we waarheid mogen spreken. In Jezus' naam. Amen.